100. Nee, Jo, dat kan nu niet. Theo heeft al verlof gekregen, ik kan jou op dit moment niet missen. Zo reageerde Willem Wever op het verzoek van Jo. Deze had na het avondje in het proeflokaal het idee opgevat om met Linda een stedentrip van enkele dagen naar Berlijn te maken. Ik ben niet onmisbaar hoor. We hebben geen enkel aanknopingspunt in de zaak van onze seriemoordenaar en de overige zaken kunnen goed over het team worden verdeeld. Nee, Jo, niet nu we net een nieuwe aanslag hebben gehad op die twee jongens. Nou, meneer Wever, dat kunnen we toch geen aanslag noemen. Beide jongens hebben de ontmoeting overleefd. Niet alleen zijn ze vrij en in leven, maar ze worden ook nog een stuk gezonder, zonder scooter. Ze krijgen nu meer lichaamsbeweging omdat ze moeten lopen. Ik geef toe dat het een stuk beter is dan het vermoorden van slachtoffers, maar jij krijgt geen vrijbrief voor verlof. Stel je tripje maar even uit. Linda weet dat ze met een politieman is getrouwd. Peinzend voegde hij eraan toe. Hij heeft deze keer niet gemarteld en gemoord. Zou dit een nieuwe fase zijn? Knorrig antwoordde Jo. Ik zou er maar niet te zeer op hopen, gezien zijn daden in het verleden. Ik ben echter naar één ding wel benieuwd. De moordenaar schrijft in zijn strafbriefje aan de jongens. Ik vorder jullie spullen als schadevergoeding aan de samenleving. Ja, en? Hoe gaat die schadevergoeding plaatsvinden? Vindt hij dat hij zelf die samenleving is en houdt hij die spullen? Of verpatst hij die scooters en smartphones en gaat hij de schade netjes afrekenen bij het vervoersbedrijf? In het eerste geval is hij al van de pot gerukt, maar in het laatste geval is hij helemaal van lotje getikt. Wat voor ons nu openstaat is zo snel mogelijk die scooters en smartphones opsporen. Eerst maar eens kijken of hij die telefoontjes aan heeft laten staan. Dat zou te mooi zijn om waar te zijn. Willem ging er direct achteraan om informatie bij welke zendmast de telefoons waren aangemeld. Al snel bleek dat de locatiebepaling niet zou slagen. Er was kennelijk geen verbinding met het internet en het was duidelijk dat de dief ze had uitgeschakeld. Jo keerde terug naar zijn bureau en zat daar doelloos wat poppetjes te tekenen op zijn notitieblok. De telefoon ging. Het was Linda. Ze kon hun huis niet in, want ze had geen sleutels bij zich. Jo greep zijn jas en riep bij de frontdesk dat wanneer iemand hem nodig had, hij met een uurtje terug zou zijn. Hij trof Linda bij de voordeur en stak zijn hand in zijn jaszak om daar tot ontdekking te komen dat zijn sleutels zich daar niet bevonden. Verdorie, ik heb vanmorgen gewoon de deur achter me dichtgetrokken. Hij dacht even na. Maar het is geen probleem, ik ga achterom, klim over de poort en kan dan zo over ons tuinhekje bij de slaapkamer komen. Zit zoveel speling in de openslaande deuren van de slaapkamer, die krijg ik wel open. We kunnen toch beter een slotenmaker laten komen? Straks loop je daar de hele boel. Als je er tenminste al komt. Ik wil niet dat je weer aan het hekje blijft haken en iets breekt. Geen zorgen, het is een fluitje van een cent. Jo was al weg en klom redelijk soepel over de deur die de poort afsloot. Hij was al snel in zijn tuin en begon te wrikken aan de openslaande deuren. Deze moesten nodig worden vervangen. Zowel één deur als de stijl waren behoorlijk rot. Hij maakte een plant los van een stang die gebruikt werd om de plant te stutten en trok deze uit de grond. Daarna zette hij de stang in de kier die hij veroorzaakte door aan de deur te trekken. Hij zette enige kracht en er klonk een grote knal. Het glas spatte uit de sponning en Jo kreeg een aantal scherven in zijn lijf. Linda had zijn activiteiten aan de voorkant van het huis kunnen zien, want ze kon door de kamer in de tuin kijken en zag hoe Jo tegen de grond ging. Paniekerig greep ze haar mobiel en belde de politie. Twee agenten waren snel ter plekke en ze wisten de poortdeur te openen. Jo zat op het gras en had al enige stukken glas uit zijn armen en benen getrokken. Hij keek op en herkende een van hen. Dat grote stuk in uw bovenarm laten zitten, meneer Dokus. De agent had hem kennelijk ook herkend. Geluk dat de poli om de hoek is, we brengen u er wel even heen. 3 kwartier later was Jo weer thuis met zijn arm in een mitella. Ik moet mijn arm rust geven, zei de dokter. O, antwoordde Linda, en zei hij ook iets over mij? Wat bedoel je, Lin? Dat je mij ook rust moet geven, want ik zie dat je mij weer een paar dagen gaat lastigvallen. Als ik gewoon voor de komende dagen 1 keer zeg dat ik het zielig en rot voor je vind, is dat dan genoeg? Jo gromde wat en zei, Ik bel meneer Wever dat ik even niet naar het bureau kan komen. 101. Wever belde Jo's mobiele nummer. Hoe gaat het met je, Jo?
Nou, van de vier elementen ben ik net water en wind kwijtgeraakt. Verder gaat het goed. Ik ben begonnen met dichten. Het is overigens goed dat u belt, want nu kan ik u meteen mijn eerste gedicht voorlezen. Het gaat zo. Nooit zal ik die dag vergeten dat wij uit fietsen gingen. Ik maakte indruk door met een sierlijke zwaai op mijn fiets te springen. Maar mijn zadel was gestolen door een stel vandalen. Het kwam weer goed, want ik heb later nooit die hoge C kunnen herhalen. Hoe vindt u het? Ik raad je aan op proza over te stappen. En verder denk ik dat er niks mis is met je hersens. Er is geen reden om niet te werken. Ik laat je ophalen door een agent. Wever hing op voor Jo kon reageren. Binnen het uur vond hij zich terug op zijn vertrouwde plek achter het bureau, waar de hoeveelheid papier in het inbakje zoals gewoonlijk een stuk hoger was dan in het uitbakje. Nauwelijks gezeten stapte Wever zijn werkplek binnen. Mooi dat je er bent. We hebben de gegevens binnen van de handschriftdeskundige. De jongens zijn inderdaad aangevallen door de persoon die wij zoeken. Wat betreft de scooters? Ik heb Marktplaats laten checken en andere sites. Dat leverde niks op. Particuliere verkoop is lastig na te gaan. Maar aangezien je bij verkoop alle kentekenbewijzen van de scooter nodig hebt en de jongens nog steeds in het bezit zijn van alle drie delen van het kenteken, lijkt me niet dat de dief heeft geprobeerd de machines te verkopen. Het team dacht aan sloop. Voor 2011 bestond er geen wet of voorziening voor het demonteren van een scooter. Nu wel, en dan heb je ook de kentekenbewijzen nodig. Geen bedrijf zal een scooter zonder papieren accepteren. Jo dacht hierover na. Ik heb steeds meer het gevoel dat hij de scooters niet ingenomen heeft als betaling voor de schade, maar dat hij dat gewoon de jongens wil laten geloven. Ze hebben tenslotte met hun bezittingen betaald, al is dat niet feitelijk gebeurd, aan het vervoersbedrijf. Voor de zekerheid zal ik contact opnemen met de financiële administratie van Connection. Verder kan het natuurlijk ook zo zijn dat hij de scooters gewoon ergens op straat heeft laten staan. En is er iemand langsgekomen die doet aan dynamisch verwervingsbeleid? Die uitdrukking ken ik niet, Jo. Wat houdt dat in? Dat is een verwervingsvorm die sommigen gebruiken als ze geen eigenaar zien of kunnen vinden. Dan hebben ze nog steeds papieren nodig. Niet wanneer ze in een vrachtwagen richting het oosten terechtkomen. 102. Toen Jo uit het raam keek, dacht hij net Theo de hoek om te zien gaan. Wat zou Theo hier nou doen op zijn vakantiedag? Na het beloofde terugbeltelefoontje van het vervoersbedrijf zou hij Theo even bellen om te vragen hoe het met Gerda ging. Het telefoontje van Connection kwam een half uurtje later. Ja, meneer Dokus, we hebben inderdaad een bedrag binnengekregen met een mededeling dat dit compensatie is voor de schade aan een bushokje bij verzorgingstehuis De Rijp in Bloemendaal. Dat is, zacht gezegd, heel merkwaardig. Kunt u mij ook zeggen van welke rekening het bedrag is gestort? Ik heb hier het rekeningnummer niet, maar het komt van een Zwitserse bank. Dan kan ik u, denk ik, wel de bank noemen. Jo spiekte even op een notitie die voor hem lag. Het is de Spaar- und Leihkasse Buchegberg. Het was duidelijk dat de employé van het vervoersbedrijf aan de andere kant van de lijn met stomheid geslagen was. Meer bevestiging had Jo niet nodig. Maar voor hij dit nieuwtje aan Wever ging melden, belde hij Theo. Hoi Theo, ik zag je een uurtje geleden hier bij het bureau. Wat deed je hier op een vrije dag? Oh, dat moet dan mijn dubbelganger zijn geweest. Ik bleek namelijk zo'n mooi model dat het nog een aantal keren is geproduceerd. Geen flauwekul, Theo, je bent niet mij. Je wilt het niet geloven, Jo, maar gisternacht heeft een bende alle auto's in mijn straat opengebroken. Ze hebben van alles uit de auto's gejat en hebben de spullen waarschijnlijk in mijn auto geladen, waarna ze er vandoor zijn gegaan. Daarom kwam ik aangifte doen. Dus jouw auto is de enige die gestolen is? Ja. Kennelijk is hij het makkelijkste starter zonder contactsleutel. Daar moet ik bij een volgende auto maar eens op letten. Gelukkig heb ik op dit moment geen auto nodig, want ik ben de meeste tijd in de zaak. Ja, dat wou ik nog aan je vragen. Hoe gaat het met Gerda? Oh, dat gaat al een stuk beter. Maar wat denk je? Ze had waterpokken. Dat schijnt heel zeldzaam te zijn als je volwassen bent. Maar het kan als je het in je kindertijd niet hebt gehad. Het is mogelijk dan. Ik hoor van iedereen dat waterpokken bij volwassenen heel ernstig kan zijn. Is het dan niet gordelroos? Ja, dat klopt. Er is bijvoorbeeld meer kans op een longontsteking, maar gelukkig niet bij Gerda. Het is al haast over. Haar ijzeren zelfdiscipline heeft ervoor gezorgd dat zij zich niet wezenloos krabde tegen de jeuk. Daardoor is haar mooie huidje nog intact. Overigens, gordelroos kun je op latere leeftijd krijgen als je eerder waterpokken hebt gehad. Dat virus blijkt in je lichaam te blijven zitten en kan dan veel later tot gordelroos leiden. Wauw, sterk van haar hoor. Ik heb het zelf gekregen toen ik 16 was. We waren op de terugweg van een schoolreis naar Parijs. Ik werd gek van de jeuk en mijn moeder zei dat ik niet mocht krabben en bestreed het met mentholpoeder. Ik had het ook op mijn zak en toen heb ik zelf die bus praktisch leeggestrooid op die plek. Daarna wist ik niet hoe snel ik bij de wastafel moest komen om er koud water overheen te laten stromen. Man, wat brandde dat. Hoe kan het nou, Jo, dat jij altijd alles in de meest ernstige mate hebt gehad? Volgens mij is jouw lange termijn geheugen net zo slecht als je korte termijn geheugen. Nee, Theo, daar maak ik geen grapjes over. Ik overdrijf alleen als ik grapjes maak. Dan zeg ik bijvoorbeeld, ik heb last van mijn schenkel. Dan vraagt een ander, schenkel? Dat ken ik alleen van de slager. En dan zeg ik, klopt, dat is het stuk tussen mijn schouder en mijn enkel. Bewaar het slap gelul maar voor de kroeg. Kom je trouwens een deze dagen nog langs? Als jij even een seintje geeft wanneer Gerda er weer is, komen Linda en ik langs. Oh ja, ik praat je even bij over onze zaak. Dit is echt zo bizar. Ik weet niet waar onze perp de scooters en mobieltjes van de jongens heeft gelaten, maar hij heeft zelf een bedrag aan schadevergoeding voor het gesloopte bushokje naar Connection overgemaakt via de ons bekende Zwitserse bank. Theo gaf blijk van zijn verbazing met een lang gerekt nee. Dus hij heeft uit eigen zak betaald voor de schade die de jongens hebben aangericht? Precies. Die figuur wordt steeds vreemder voor mij. Eerst een meedogenloze folteraar en moordenaar en vervolgens een klapje als voor een ondeugend kind en voor de kosten opdraaien. Heel vreemd en niet te rijmen.